Ja, ik had het vanmorgen, van de week had ik een bepaalde gedachte en ik heb het opgeschreven. En omdat het meeste toch in het woord van God staat, wat ik wil noemen en wil bespreken. Dat kunnen we allemaal meelezen. En ik ga lezen in Jozua, ik ga lezen in 2 Timotheus 3 en een paar stukjes uit Hebreeën. Maar ik blijf voornamelijk in Jozua, in de eerste hoofdstukken. En ik ga met u lezen, Jozua 1. Het is een belangrijk moment voor Israël. Ze hebben 40 jaar in de woestijn rondgedwaald. En Mozes heeft het stokje overgedragen aan Jozua. Want de Heer had tegen Mozes gezegd, omdat je dat gedaan hebt, voor de twee keer op de rots had geslagen, mocht hij het beloofde land wel zien, maar hij mocht er niet binnen gaan en iemand anders zou het volk binnenleiden. En dat was Jozua. En dan staat er in vers 1, het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heere, dat de Heere tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei, mijn dienaar Mozes is gestorven, nu dan sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Het was een belofte, het land binnentrekken, dat was beloofd aan de vaderen, al aan Abraham, aan Isaac, aan Jacob. Dus het was een belofte die eigenlijk al een hele tijd stond. Misschien al 400-500 jaar, ja, ik denk wat meer dan 500 jaar zelfs. Want het volk is na de belofte aan Abraham nog in ballingschap geweest in Egypte. En ze zijn daar als slaven behandeld. Ze zijn daar weggevoerd in de woestijn. En er was al eerder een moment, dus 40 jaar daarvoor, dat het volk het beloofde land had kunnen binnengaan. Maar toen was het opstandig. En toen moesten ze nog 40 jaar langer in de woestijn blijven. Maar goed, in die woestijn hebben ze heel veel geleerd. En uiteindelijk is het nu het moment aangebroken dat het volk, zeg maar, het beloofde land kan binnengaan. En dat gebeurde dus na de dood van Mozes. En ja, wie was nou Jozua? Hij werd daar voor het volk gezet door de Heer. Want de Heer had hem geroepen. Op een bede van Mozes. Toen Mozes hoorde dat hij zou gaan sterven. Toen zei Mozes, ja, laat het volk nou niet zonder herder achter. Laat iemand anders de leiding nemen. En dan zegt Mozes op een gegeven moment, of de Heer tegen Mozes, neem Jozua. En Jozua komt niet zomaar uit de lucht vallen. Jozua was al een dienaar van Mozes, al van jongs af aan. Dat kunnen we vinden in Numeri 11, vers 28. Ik ga die versen niet allemaal lezen, maar u kunt het thuis, ik noem ze gewoon dat u ze thuis kunt nalezen. Want het is belangrijk dat u naleest wat u hoort. Dat u niet zomaar klakkeloos aanneemt wat ik zeg. U moet het toetsen aan het woord. Dat is het belangrijkste. En dus Jozua was een dienaar van Mozes, al van jongs af aan. En Jozua streed ook met zijn mannen tegen Amalek toen Israël werd aangevallen in de woestijn. En we kennen allemaal dat verhaal. Dat Mozes daar op de heuvel staat met Aaron en Hur. En dat ze dus, als Mozes de handen opliften, dan was Jozua aan de winnende hand. En als hij vermoeid was en de handen liet zakken, dan was Amalek aan de winnende hand. Dus dat is een heel bekend verhaal. Maar Jozua was daar al een man, een strijder van God. En die diende Mozes ook daar. Mozes was er ook bij. Jozua was er ook bij toen hij de berg opging om de 10 geboden, dus de stenen tafel in ontvangst te nemen. En ik heb dat eigenlijk nooit zo heel bewust meegekregen. Maar toen ik ging voorbereiden, toen kwam ik in één keer erachter dat het volk bleef achter en Mozes ging de berg op en hij ging met de berg op met Jozua. Nou weet ik niet of Jozua helemaal mee is geweest in de contact met de Heer. Maar hij is wel mee de berg op gegaan. En hij is ook net zo lang op die berg gebleven tot hij weer neerdaalde met de stenen tafelen. En dat zie je ook in dat stukje in Exodus 24, 13 en Exodus 32, vers 17. Daar staat dat hele verhaal. Hij was er ook bij toen hij dus de berg afdaalde en toen hoorden ze in de verte dat feestgeruis rondom het gouden kalf. Jozua heeft ook gezien hoeveel strijd en moeite Mozes heeft gehad. En dat hij dus die stenen tafel kapot gooide. En dat hij eigenlijk verbaasd was dat het volk zo snel was afgedwaald van de Heer. Hij was er ook bij toen op een gegeven moment de Heer zei van, ik wil dit volk niet meer. En dat Mozes smeekbeden ging doen en ook een tent buiten het legerkamp zetten en daar een tent op richten en dat waar hij met God ging spreken. En dan staat er in dat stukje dat dus de wolkenkolom daalde neer op die tent van de samenkomst waar Mozes was. En dan staat er ook in Exodus 33 vers 7, in vers 11 staat speciaal dat Jozua erbij was en niet week uit het midden van de tent. Dat zijn heel bijzondere dingen. Dus Jozua was niet zomaar een man. Hij was niet zomaar iemand uit het volk die de Heer zegt, nou laat hem het maar doen. Nee, Jozua staat er dan ook in, ergens geschreven, hij was vol van de geest. In Deuteronomium 31 vers 1 tot 8. Hij was een man in wie de geest is. Jozua was trouwens ook een van de 12 verspieders. U kent het wel, de eerste keer dat ze eigenlijk het beloofde land zouden binnengaan. En dat het volk niet wilde. Er waren 12 verspieders. En Jozua en Caleb waren de enige 2 verspieders die terugkwamen met een bericht van, wij kunnen dat land innemen. En die andere 10 zeiden, het land is te groot. De steden zijn grote vestingen. Er zijn reuzen. We kunnen dat land nooit innemen. Maar Jozua en Caleb vertrouwden op de Heer. En die zei tegen het volk, wees niet opstandig tegen de Heeren. En ze werden bijna gestenigd. Dus toen Jozua de taak aanvaarde om het volk te gaan leiden, wist hij dat het geen makkelijke taak was. En daarom, en ik denk ook dat daarom ook de Heer zegt op een gegeven moment van, die gaat dan verder met wat hij gaat zeggen. De Heer zegt in eerste instantie van, even kijken hoor, ik ga trouwens gewoon lezen, dan komen we vanzelf tegen. In vers 2 staat op een gegeven moment, mijn dienaar Mozes is gestorven, Jozua 1 vers 2. Nu sta dan op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. En elke plaats die uw voetzool betreedt, heb ik u gegeven, overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af, tot aan de grote rivier, de Eufrat, heel het land van Hethieten en tot aan de grote zee waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Dat is nogal een belofte. En die belofte staat nog steeds. Niemand zal tegenover u stand houden, al de dagen van uw leven, zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Dat is een prachtige belofte. Niemand zal tegenover u stand houden, al de dagen van uw leven, en zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. En dan gaat de Heer verder, ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk, dat ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit na te nemen. Alleen, wees sterk en moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en zult u verstandig handelen. Heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u overal waar u gaat. Wat een prachtige belofte staan daarin. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Dat is een belofte en die betekent niet dat je dan maar moet gaan afwachten. God is met mij en ik zal je niet verlaten, dus ik ga lekker achterover zitten en het land zal wel vanzelf worden ingenomen. Zo werkt dat niet. Het betekent ook actie. Hij moest opstaan, dat begon het vers mee, in vers 2 staat, nu dan sta op en steek deze Jordaan over. Dus hij moest iets gaan doen. Maar de belofte was, ik zal er zijn. De Heer zei, ik zal er zijn. Ik zal met u zijn, ik zal je niet loslaten, ik zal je niet verlaten. En niemand zal tegen u stand houden, tegenover u. De Almachtige staat aan de kant van Jozua. Wat een bemoediging is dat eigenlijk. Er is wel een voorwaarde, staat er dan. Alleen, wees sterk en moedig door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af naar links of naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Twee keer wordt het herhaald. In vers 8 staat het weer. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en zult u verstandig handelen. Het mag niet wijken. En dan denken we misschien van, ja, is het nog voor vandaag? Dit is Oude Testament. Maar als u kijkt naar 2 Timotheus 3, vers 1 tot 16, wat eigenlijk Paulus tegen Timotheus zegt. En dan kunnen we eigenlijk wat gaan lezen. Ik dacht even makkelijk te doen, maar met wat blaadjes ertussen te plakken. Timotheus 3. Ik haal een paar versen uit dat hoofdstuk. En daar staat op een gegeven moment in vers 1. En u weet dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. En in vers 12. Allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. En dan geeft hij als opdracht om stand te kunnen houden. Om de overwinning te kunnen behouden in die moeilijke tijden. Zegt hij tegen Timotheus, blijft u echter bij wat u geleerd hebt. En waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd heeft. En u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Dus je leest hier de heilige schriften die u wijs kunnen maken tot de zaligheid door het geloof dat in Jezus Christus is. In vers 16 staat, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Dus Paulus heeft helemaal niet zoiets van, nou dat is Oude Testament, dus het woord kennen en naar het woord handelen, dat hoeft niet. Dat zegt Paulus helemaal niet. Hij zegt zelfs, dan blijf echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd heeft. Dus als er dan staat in Jozua, wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, kun je dat een beetje vergelijken met blijf bij wat u geleerd heeft. Opdat het u goed zal gaan. En dan staat, als ze dan weer teruggaan naar Jozua. Alleen wees sterk en moedig door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes mijn dienaar u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar links of naar rechts. Opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Wijk niet af. Hoe vaak is het niet zo vandaag de dag dat we eigenlijk minder weer gaan twijfelen aan het woord van God, omdat mensen het anders gaan uitleggen. Omdat mensen zeggen van ja, is het nog wel van deze tijd? Als je kijkt naar Timotheus, die zeggen er zullen zware tijden aanbreken. En ik heb de laatste weken eigenlijk verbaasd gekeken naar alles wat er in de media komt. Heel verbaasd. Er stond afgelopen zaterdag in de Gelderlander een artikel over de LH, dat moet ik even goed zeggen, LHBTI, gemeenschap, discussie, de hele discussie rondom dat hele gebeuren. En dan was er een of andere professor die zegt, het is eigenlijk een zegen, zegt hij, voor deze discussie dat er zoveel eenoudergezinnen zijn. Hij zegt, want de kinderen die worden nog niet meer zo gelijk opgevoed met een vaderbeeld. Die worden niet meer opgevoed met het idee van, zoals het vroeger was, het traditionele gezin. Ze staan veel meer open voor andere invloeden, voor andere gewoontes. Hij zegt, en er is eigenlijk een revolutie, heeft dat plaatsgevonden de afgelopen 40 jaar. In die zin. Hij zegt, en dus voor de toekomst zie ik het voor die hele gemeenschap, voor de hele discussie, heel erg positief in. En ik schrok ervan toen hij dat zei. Natuurlijk, als je dan naar de televisie kijkt, denk je van nou, hoe ver gaat dit? Hoe ver zal het nog gaan? Maar Johannes zegt in 1 Johannes hoofdstuk 5, daar zegt hij, wij weten dat deze wereld in de boze ligt. En hij wil er eigenlijk mee zeggen van, wij moeten niet verbaasd staan over dat deze dingen gebeuren, maar we hebben wel een opdracht. We hebben wel een opdracht om ons daartegen te verzetten. Om ons aan het woord te houden en te gaan bidden voor onze omgeving. En daar kom ik straks nog op. Die hele discussie vandaag de dag wijst erop dat wij sterk en moedig moeten zijn. Wij moeten niet denken van oké, het woord, is het nog wel van deze tijd? Moeten we het misschien gaan aanpassen? Maar de Heer zegt tegen Jozua, wijk daar niet van af. Nog naar rechts, nog naar links. Er is nog zoiets van, wat je in de laatste tijd veel ziet is, er worden veel accenten gelegd op het woord, zonder daarbij op andere dingen van het woord te letten. Er wordt hier gesproken, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet. En in vers 8 staat, u moet de wet dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. En ik merk op dat er accenten worden gelegd op genade en zoveel op genade dat er weinig meer ruimte is voor een bekering of iemand aan te spreken op zonde. Want alles is toch genade. Er zijn accenten die worden gelegd op puur op de genezing, zonder op de gehoorzaamheid aan Gods woorden te letten. Er is evenwicht nodig. Er is balans nodig. Heel de wet is belangrijk. Soms komen dingen en problemen door een verkeerd handelen. Door het woord van God los te laten. Door in strijd met Gods woord te gaan handelen. En dan vraag je om problemen. Jozua krijgt hier een opdracht. En hij staat voor een geweldige grote opdracht. Hij moet het land gaan veroveren. Voor de Israëlieten. Zodat de stammen het land kunnen innemen. De volkeren zullen verdreven worden. En als hij dat uit eigen kracht zou moeten doen, dan zou het hem niet lukken. De Heer moet het doen. En daarom zegt de Heer ook, wees sterk en moedig, schrik niet, wees niet ontsteld, want de Heer uw God is met u overal waar u gaat. En dat is belangrijk, dat we weten dat onze Heer met ons is. Dat hij bij ons is. En dat we weten dat we in de goede verhouding staan met hem. En dat we zijn woord kennen. Dat we de stem van de Heilige Geest kennen. En dan staat er in vers 8. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken. En dan zult u verstandig handelen. En voorspoed, ja, dat is een beetje een beladen woord. Maar ik heb bij voorspoed neergezegd, had ik de gedachte, dit is beloofd in relatie tot de opdracht die Jozua heeft gekregen. Hij kan alleen dat land veroveren als zijn God met hem is. En als hij doet wat God zegt, als hij daaraan gehoorzaam is, dan zal hij voorspoedig zijn. Dat zegt God eigenlijk hier. Voorspoed heeft voor mij ook te maken met vrede en rust in mijn hart. Het heeft te maken met een dak en eten. Een dak boven mijn hoofd en eten en drinken elke dag. Je kunt ermee tevreden zijn en je kunt er niet mee tevreden zijn. Maar dat is ook voorspoed. Als je rust hebt en vrede in je hart. Als je tevreden bent met wat je hebt. En soms vindt de Heer het nodig dat iemand iets meer krijgt. En dan moet jij je altijd afvragen van, wat doe ik daarmee? Als de Heer me iets meer geeft. Waarom geeft de Heer dat mij? Waarom heb ik zoveel voorspoed? We zijn rentmeesters en we hebben te maken met onze omgeving. Wat doe ik met het geld wat de Heer mij geeft? Waarmee de Heer mij zegent? Sommigen zijn alleen maar uit op meer, 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 meer. En houden het allemaal voor zichzelf. Wees sterk en moedig. Wees sterk en moedig. Dat geldt voor deze tijd net zo goed. Wees sterk en moedig. Als het gaat om het woord van God. Om ernaar te handelen. Om juiste keuzes te maken. Leven in overeenstemming met Gods woord. Dan moet je sterk en moedig zijn. David Wilkerson heeft in 1975 een boekje geschreven in het Engels. Dat heet Het Visioen. Dat is ruim 40 jaar geleden. Toen heeft hij al geschreven over de situatie waarin we vandaag de dag leven. Hij heeft het geschreven en hij zegt van, iedereen viel over hem heen. En hij denkt van, nou, dat is toch wel heel erg overdreven. Niemand kon zich toen voorstellen dat we vandaag in die hele discussie zouden zitten. Van de LHBTI-beweging, om het zo maar te zeggen. Ik las in de krant dat men nu de tijd rijp acht om de grondwet te gaan veranderen. Nu acht men de tijd rijp om de grondwet te gaan veranderen. Hij heeft erover geschreven in dat boekje. En hij heeft gezegd van, nou, ik ga er niet over praten, ga er niet over discussiëren. Ik leg het in jullie midden neer. Dat heb ik van de Heer ontvangen. Doe er maar mee wat je ermee moet doen. Als je het weggooit, gooi je het weg. Er zijn meerdere mensen in die tijd die erover gesproken hebben. Die beelden en die visioenen hebben gezien. En ik denk daarom ook dat het voor ons niet makkelijker zal worden, voor een christen, om te blijven leven volgens het woord van God. Wees sterk en moedig. Wees niet ontsteld, staat er dan in vers 9. Schrik niet, want de Heer uw God is met u overal waar u gaat. Dat is wel een mooie belofte, toch? Dat is wel een mooie belofte, toch? De Heer is met u. Wees sterk en moedig. En in dit geval gaat het dan om de strijd, de tegenstand van de bewoners van Kanaan. Het valt niet mee om, als je dan zo'n stad hebt veroverd in Kanaan, om dan te doen wat God zegt, wat de Heer zegt. Het volk moest met de ban geslagen worden. En dat betekende dat ze allemaal gedood moesten worden. Dat kan toch niet? God is toch liefde? Toch staat het er. Ja, ze mochten het volk geen genade geven. Staat er in Deuteronomie 7, versen 1 tot en met 8. Daar wordt over gesproken. Ze mochten het volk geen genade geven. Ze moesten het volk met de band slaan. Ze mochten geen huwelijken aangaan. Omdat anders de kans bestond dat de jongens en meisjes zich zouden overgeven aan de afgoden van het land. Ze moesten daar helemaal geen contact mee hebben. Ze moesten het volk met een band slaan. Dan moet je sterk en moedig zijn. Dat is heftig. Jozef moest het volk leiden. Hij moest het richten. En als ze ongehoorzaam waren aan Gods wet, moest hij maatregelen nemen. En in het verhaal van Achan, na de nederlaag van Ai, dat ligt er ook niet om. Dan moet je iemand, een broeder uit je gemeente uitstoten. Het volk moest elke keer weer opnieuw gemobiliseerd worden, want het land moest veroverd worden. Het was niet zo, we hebben één stad en nu kunnen we rusten. Nee, het moest door, tot het hele land veroverd was. Wees sterk en moedig. Ja, en dan, als we deze woorden hebben gehad, dan moet hij opstaan. En als we dan verder gaan, dan lezen we in hoofdstuk 2 van Jozua, van het verhaal over Rahab en de verkenners, die de stad Jericho gingen verkennen, om te kijken van hoe het eruit zag, hoe ze het misschien konden veroveren. En dan lezen we op een gegeven moment een stukje in vers 9. Dan zijn die verspieders in contact met Rahab. Ik weet dat de Heer u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons is gevallen. En dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Want wij hebben gehoord dat de Heer het water van de Schelzee voor uw ogen heeft doen opdrogen toen u uit Egypte ging. Ook wat u gedaan hebt met de twee koningen van de Amorieten, Sihon en Och, die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de band geslagen hebt. Toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst. En vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand, want de Heere uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. De inwoners van het land waren bang. Ze sidderden voor de God van Israël. Dat was een van de dingetjes die opgetekend wordt in het verhaal van Rahab. En dat gaat dan verder dat Rahab gespaard gaat worden. Als ze dat scharlaken koord buiten de muur laat hangen. En de verspieders keren terug en dan in vers 24 wordt er dan geschreven. Ze zeiden tegen Jozua, zeker de Heer heeft ons heel dat land in handen gegeven. Want ook alle inwoners van het land zijn voor ons weggesmolten van angst. En dan komt het verhaal in hoofdstuk 3 over de doorstocht door de Jordaan. Dat is een wonder op zich. De Jordaan was buiten zijn oevers getreden en ze moesten de Jordaan over om het beloofde land in te gaan. Hoe kom je daar? En de Heer geeft Jozua een opdracht. Zo en zo en zo moet je dat gaan doen. Dus aan de ene kant heb je zeg maar de wet waar Jozua aan moest gehoorzamen. Aan de andere kant zie je dat de Heer spreekt tot Jozua. Zo en zo ga ik het doen. En Jozua gaat precies zoals de Heer het zegt het uitvoeren. En wat gebeurt er dan? Op een gegeven moment dat heel Israël uiteindelijk droog over de Jordaan komt, omdat de Heer het water bij Adam tegenhoudt. En dat is zo'n groot wonder, dat de Kanaanieten, die zeggen op een gegeven moment, nou, de Heer heeft het water tegengehouden. Wat een krachtige God hebben hun. Dus ze werden nog steeds nog meer bang voor de God van Israël. In hoofdstuk 5 lezen we in vers 1, toen al de koningen en de Amorieten aan de zijde van de Jordaan, namelijk de westen daarvan, en al de koningen van de Kanaanieten aan zee hoorden dat de Heere het water van de Jordaan had doen opdrogen voor de ogen van de Israëlieten, totdat wij overgestoken waren, gebeurde het dat hun hart smolt van angst en er was geen moed meer in hen vanwege de Israëlieten. En dan denk je, ze zijn rijp voor de slacht, om het zo maar even uit te drukken. Ze zijn rijp om veroverd te worden. Ze zijn zo bang voor de God van Israël, dat ze denken, nou, nu moeten we doorstoten. En elke legerleider zou misschien gezegd hebben van, dat moet gebeuren. Zo gaan we het doen. We stoten gelijk door met onze troepen. Ze zijn nu bang, ze zijn bang voor ons, ze sidderen. En dan zegt God tegen Jozua, maak uw stenen messen in vers 2, 5 vers 2, en besnijd de Israëlieten opnieuw voor de tweede keer. En dan denk je, dat is toch heel erg onhandig. Als je een volk gaat besnijden, dan weet je dat er herstel nodig is en je kunt dus niet meteen door. Je kunt niet door op het moment dat je zou willen, doortastend zou willen zijn. En dan zegt de Heer tegen Jozua, stop, ga eerst de Israëlieten besnijden. En dan staat er in vers 4, en dit was de reden waarom Jozua hen besneed. Heel het volk dat uit Egypte getrokken was, de mannen, alle strijdbare mannen, waren onderweg gestorven in de woestijn, nadat zij uit Egypte getrokken waren. Immers, al het volk dat eruit trok, was besneden. Al het volk echter dat onderweg geboren was in de woestijn, nadat zij uit Egypte getrokken waren, hadden zich niet besneden. Dus dat moest eerst gebeuren. Weet je, toen de eerste keer, toen ze het beloofde land zouden binnentrekken, toen was het volk ongehoorzaam. De volle gemeenschap met God was verbroken. Ze hadden geen avondmaal meer gevierd, sinds dat geen Pascha meer gevierd. En God was wel met hun in die woestijn geweest, maar de echte gemeenschap met God, de relatie met God, dat was verbroken op het moment dat het Israëlieten ongehoorzaam waren geweest. En voordat de verovering van de Kanaan gaat beginnen, wil God iets rechtzetten. En dan zegt hij dat het volk besneden moet worden. En natuurlijk is het zo, in het Nieuwe Testament wordt het ook gezegd in Romeinen 2 vers 29. Hij is een Jood die het in het verborgen is, en dat is besnijdenis die van het hart is, naar de geest en niet naar de letter. Dat is de echte besnijdenis. Geloof, wederomgeboorte. Relatie, vernieuwing. En op een gegeven moment wordt het volk besneden. En dan staat er verder geschreven in vers 10. Daarna hielden zij het Pascha op de 14e dag van die maand in de avond op de vlakte van Jericho. De gemeenschap met God was hersteld. En dat is belangrijk om verder te gaan. En intussen, terwijl het volk dan op een gegeven moment aan het herstellen is, gaat Jozua het land verkennen. Hij gaat naar Jericho. Dan staat er in vers 13, 5 vers 13. En toen het gebeurde, toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en zag en zie, er stond een man voor hem met een getrokken zwaard in zijn hand. Jozua ging naar hem toe en zei tegen hem, hoort u bij ons of bij onze tegenstanders? En die man zei, nee, maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heere. Nu ben ik gekomen. Zie je wat er staat? Nu ben ik gekomen. Eerste besnijdenis, het paasgeviering, de volle gemeenschap met God werd hersteld. En dan hebben we de leider van het volk, die komt tegenover de bevelhebber van het leer van de Heer, van het leger van de Heer te staan. En we weten allemaal dat het Jezus is. Er is iemand hoger dan wij. Wij hebben een Heer. Jozua had een Heer. Hij had de leiding, maar niet echt. De Heer had de leiding. En Jozua erkent dat. En dan staat er in vers 14b. Toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen hem, wat wil mijn Heere tot zijn dienaar spreken? Zie je? Wat wil mijn Heer tot zijn dienaar spreken? Weet je, wij hebben een Heer. Wij hebben een Heer. Ik ben niet de baas over de ark. De paus is niet de baas over de katholieke kerk. Er zijn heel veel baasjes in christelijk Nederland. Maar we hebben maar één Heer. En voor hem moeten we buigen. En dat doet Jozua ook. Hij zegt, hij wierp zich met het gezicht ter aarde. Hij boog zich neer en zei tegen hem, wat wil mijn Heere tot zijn dienaar spreken? Totale erkenning. Hij buigt. Hij geeft eerbied aan God. Hij verhoogt de Heere. Door zelfs zo laag mogelijk te gaan zitten. En dan zegt hij, wat wil mijn Heere tot zijn dienaar spreken? En toen zei de bevelhebber van het leger van de Heere tegen Jozua, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. En Jozua deed dat. Hij gehoorzaamde meteen. Ik denk dat Jozua naar Jericho was gegaan om te kijken van, hoe ga ik die sterke stad innemen? Hoe zou dat moeten gebeuren? Hoe ga ik dat doen met mijn mannen? En terwijl hij daar zo over aan het nadenken is, staat daar de Heer, de bevelhebber van het leger van de Heer. En hij geeft hem het plan. Hij geeft hem een plan. In hoofdstuk 6, vers 2 kun je dat lezen. Toen zeiden de Heeren, dus hij begon wat te spreken. Toen, wacht, ik sla nog wat over, zie ik hier. Op een gegeven moment zegt de bevelhebber tegen Jozua, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. En Jozua deed dat. Ik heb het nog onderstreept in mijn Bijbel. En Jozua deed dat. Weet je, als we hier zijn, en ik zeg het, ik heb het al vaker gezegd, dan is het heilige grond. En we staan daar misschien niet zo bij stil. En als er niemand bij stil staat, dan is het ook geen heilige grond, denk ik. Maar als we ergens bij stil zouden staan, dat de Heer hier is, en dat we, als we ons bewust worden van onze omgeving, dan is dit heilige grond. Als we beseffen dat de Heer hier is. En we zeggen allemaal, de Heer woont in ons hart. Toch? De meesten van ons zeggen, de Heer woont in ons hart. Dus de Heer is hier. Dat is mogelijk geworden door het offer van Jezus. Heer Jezus heeft ons hart gereinigd met zijn kostbare bloed. Hij heeft het heiligdom geopend met zijn kostbare bloed, staat er in Hebreeën. Hij heeft de Heilige Geest uitgestort in ons hart. Allemaal mogelijk door de Heer Jezus. Als we ons daar eens meer van bewust zouden zijn van wie we zijn in Christus. En als we hier bij elkaar komen, dat we hier niet zomaar samen, gezellig samen zijn, maar dat we hier samen zijn omdat de Heer in ons midden is. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. Ik denk dat er heel veel meer mogelijk zou zijn als we dat zouden beseffen en ook daarna zouden handelen. Er zou openbaring komen van de Heer. Want hoeveel Jericho's zijn er niet onder ons, in ons midden? En dan noem ik het maar Jericho als een soort symbool. Hoeveel muren zijn er niet te slechten? Hoeveel mensen zijn er ziek? Hoeveel mensen hebben gebed nodig? Hoeveel gezinnen zijn er gebroken? Hoeveel gezinnen zijn er waarvan de meesten niet geloven dat de kinderen niet aan meegaan? Er is zoveel gebed nodig. En we hebben een Heer die almachtig is. We hebben een almachtige God. En daar moeten we ons veel meer bewust van worden. Hij is almachtig. Hij strijdt voor ons. Hij geeft openbaring. Hoe je het moet doen. En het heeft alles met gehoorzaamheid te maken. Hoe doe ik het? Raadpleeg God. Vermoei hem met uw gebed. Om het zo maar te zeggen. Vermoei hem met uw gebed. Opdat hij raad kan geven. Overwinning kan geven. Jozua deed de schoenen van zijn voeten. En dan gaat hij hier spreken. En hij openbaart hem het strijdplan. Hoe Jericho ingenomen moet worden. Het staat gewoon beschreven in de volgende verzen. Hij zegt al, hij begint er al mee met een bemoediging. Ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. Dat zou wat zijn. Als we kijken naar onze eigen dingetjes, met de dingen waar we mee bezig zijn, waar we overwinningen nodig hebben. Dat de Heer zou zeggen, ik heb je de overwinning gegeven. Zo en zo. En hij gaat dan verder in vers 3. U, alle strijdbare mannen, moet rondom de stad gaan. De stad één keer rondtrekken en zo moet u 6 dagen doen. 7 priesters moeten voor de ark uit 7 ramsbazuinen dragen. U moet op de 7e dag 7 keer rondom de stad gaan en de priesters moeten op de bazuinen blazen. En het zal gebeuren als men de langgerekte toon op de ramshoren blaast, u het bazuingeschal hoort, dat heel het volk in luid gejuich zal aanheffen. Dan zal de stadsmuur eerst de muur instorten en het volk moet er overheen klimmen, ieder recht voor zich uit. Dus ze moesten 7 dagen om de stad trekken. 6 dagen 1 keer. De strijdbare mannen voorop, de priesters met de ramsbazuinen, de priesters met de ark en de achterhoede. En op de 7e dag 7 keer om de stad. Dat was het strijdplan. Geen legerbevelhebber van deze wereld die dat zo zou doen. Maar God zei, zo moet het. En dan kun je erover nadenken, dan kun je erover in discussie gaan, dan kun je zeggen, ja, maar dat is toch niet handig. En vaak doen we zo, als we over dingen nadenken. En dan legt de Heer iets op je hart en dan ga je erover reden twisten. Ja, dat kan ik niet maken. Dat kan ik beter zo doen. Het is niet handig. Maar wat hier blijkt is, als je nou verder het verhaal leest, dat Jozua het precies zo uitvoert. Jozua luistert naar zijn Heer. En uiteindelijk komt de overwinning. En wat ik hier opmaak uit alles is gehoorzaamheid. Wil je overwinning behalen in je persoonlijke situatie, maar ook voor de gemeente of voor je gezin of voor je omgeving, voor Tiel, voor je buurman die onbekeerd is. Dan hebben we een strijd aan te gaan. En dat begint erbij dat we de Heer gehoorzamen. En gehoorzaamheid komt niet zomaar uit de lucht vallen. In Deuteronomium 7 staat op een gegeven moment geschreven dat de Heer van zijn volk houdt. Hij zegt van als ze een heleboel dingen moeten doen, ze moeten hem gehoorzamen. Maar er staat heel uitdrukkelijk in, ik wil het trouwens wel eens lezen, want dan kunt u het gewoon zelf zien. Deuteronomium 7. En dat gaat ook over het binnentrekken van het beloofde land. Staat bij mij boven hoe Israël zich moet gedragen ten opzichte van de Kanaanieten. Er wordt gesproken over dat de Heer het volk, de volken zal verdrijven. En dan zegt hij op een gegeven moment dat ze hun in de ban moeten slaan. Dat ze alle hun altaren af moeten breken. En dan zegt hij in vers 6, want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Jezus heeft ons gekocht en betaald met zijn bloed. We zijn een heilige natie, het eigendom van de Heer Jezus. En staat er niet omdat u groter was dan alle andere volken, heeft de Heere uw liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was de kleinste van alle volken. Hier wordt gesproken dat de Heere heeft liefde voor zijn volk opgevat. En dat is ook letterlijk zo. We willen dat nog wel eens vergeestelijken. We willen zeggen, de kerk is nu in de plaats gekomen. Maar de Heere heeft letterlijk liefde voor zijn volk opgevat. En dat is niet ten einde. Dat kan ik u beloven. Vers 8 staat, maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te nemen, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en heeft hij u verlost uit het slavenhuis Egypte, uit de hand van Farao, de koning van Egypte. Omdat hij liefde voor u heeft opgepakt. De Heere heeft ons lief. En hij heeft ons als het ware ook verlost uit het slavenhuis. Want Egypte is de wereld waar we uitgekomen zijn. We zijn allemaal zondaars geweest. Hebben we in het oude leven gehandeld. En sommigen zijn daar heel diep in gegaan. Maar we hebben een genadige God. En hij heeft zoveel liefde voor de mens dat hij zijn leven heeft gegeven. Hij heeft zoveel liefde voor de mens dat als ik eraan terugdenk hoe hij mij heeft gegrepen in het leven. En dat ik hem mocht aannemen. Als ik terugkijk, de Heer heeft zoveel plaatsen aan mijn hart gewerkt. Op zoveel plaatsen voordat ik tot geloof kwam, echt. En dat ik dan weet hoe hij me bij de kladden heeft gepakt. En ook mijn vrouw gelukkig. Dan kan ik alleen maar dankbaar zijn. Hij heeft ons met sterke hand verlost uit Egypte. Zo kun je het zien. Vanwege de liefde van de Heer voor u. Vers 9. Daarom moet u weten dat de Heer uw God, dat de Heer uw God is. Hij is de God, de getrouwe God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor wie hem lief hebben. En zijn geboden in acht nemen tot in 1000 generaties. Dus hij is de God, de getrouwe God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor wie hem lief hebben. Met andere woorden, God zorgt voor ons. Hij houdt van ons. Maar dat ontslaat ons niet van de verplichting om ook te handelen naar zijn geboden. Want er is een wederzijdse liefde. God houdt van ons en wij houden van ons, van de Heer. En als dat zo is, dan wil je ook handelen naar wat hij zegt. En als we dat doen, dan komt er een soort een overwinningskracht over ons. Omdat de Heer ons bijstaat. Hij is bij ons. Hij zorgt voor ons. En dat hebben we nodig. We leven in zware tijden. En ik ben er niet van overtuigd dat dit nog gaat ophouden waar we nu ons in bevinden. En als gemeente moeten we de handen ineens slaan. En als je kijkt naar het hele gebeuren rondom Jericho, hoe dat volk daar eensgezind om de stad heen liep, 7 dagen lang. En op de 7e dag 7 keer. In totaal 13 keer. Als je dan ziet hoe dat volk daar optrok. De stem niet verhefde, dus ze zwegen. Alleen de ramshoren waren te horen. Eensgezind, iedere strijdbare man was daar. Dat daardoor de overwinning kwam door God, door de Heer. Dan vraag ik mij wel eens af van, hoe doen we dat in de gemeente? Hoe doen we dat met de bidstonden? Hoe doen we dat met de kringen? Hoe doen we dat met de samenkomsten? Denk daar eens over na. Want ik denk, hoe meer dat we dat ons bewust zijn van die opdracht die de Heer ons gegeven heeft, hoe meer God kan doen in ons midden. Hij wil meer doen in ons midden. Hij wil meer doen in onze persoonlijke situaties. Gehoorzaamheid. Liefde. Als je kijkt naar Jozua, eerbied, respect voor de Heer. Dus al die dingen samen vormen een soort recept. Ja, dan kijk je, oh ja, dan recept denk je, oké, dan is dat de uitkomst, dan is dat een beetje geregeld. Nou, zo werkt dat ook weer niet helemaal. Maar dat is wel de basis. Respect en eerbied voor de Heer. Hem gehoorzamen, hem liefhebben. Je inzetten, hem dienen willen. Met heel je hart. Dat is wat eigenlijk de Heer in het midden wil leggen vandaag. Wil je hem dienen? Met heel je hart. Net zoals Jozua. Al die tijd met Mozes is opgetrokken. Al die tijd als een dienaar van Mozes heeft gehandeld. We zijn niet ontslagen van de verplichting om God te dienen. We zijn gered uit genade. We hebben er niks voor hoeven te doen. Maar dat wil niet zeggen dat we nou kunnen blijven zitten op de stoel. Want God is met mij. God zal ons niet verlaten, hebben we gehoord. Het zijn allemaal die dingen van die beloftes, die worden aangehaald. Ja, God zal ons niet verlaten. God zorgt voor ons. Het is makkelijk gezegd. Maar wil je overwinning? Thuis, je buurman, je stad. Zullen we bidden? Hemelse Vader, wij eren u, Heer. Heer, wij prijzen u, Heer. We danken u, Heer, dat u zoveel van ons houdt. Heer, we danken u, Heer, voor uw Zoon Jezus Christus, die u voor ons heeft gegeven aan het kruis. Uit liefde. Dank u wel, Heer, dat er een moment in ons leven is geweest dat we gingen beseffen, Heer, dat u van ons hield. Heer, en dat we ja mochten zeggen tegen u, Heer, in ons hart. Maar u heeft op zoveel plaatsen, als we dan terugkijken, weer zoveel plaatsen heeft u ons weer aangeraakt en ons getrokken met uw liefdeskoorden. Heer, wat een geweldige God bent u. Heer, die zo van ons houdt, die zoveel om ons geeft. Heer, en dat die ons heeft gereinigd, Heer, ons hart heeft gereinigd, opdat de Heilige Geest in ons hart mocht komen wonen. Dank u wel, Heer, voor de Heilige Geest, Heer, voor de helper en de trooster. Dank u wel, Heer, dat het heiligdom is geopend in de hemelse gewesten, Heer, en dat u daar troont met de Vader, en dat we elke dag opnieuw, Heer, gewoon in en uit mogen gaan, Heer, en bij uw troon mogen zijn, Heer, waar u bent. Heer, en dat we mogen weten dat u een almachtige God bent, die al die dagen met ons is. Heer, wat kunnen wij doen, Heer? Voor de redding niets meer, hoeven we niks meer te doen, Heer. U heeft alles volbracht. Heer, maar waar kunnen wij u dienen, Heer? Heer, wilt u ons zo leiden daarin, Heer. En ik wil u zo bidden, Heer, dat u in ieder zo wil aanraken, Heer. En ook, gewoon, Heer, laten zien, Heer, wat u zou willen doen, Heer, met ons, Heer. U heeft voor iedereen een plan. Heer, en soms zijn we de strijdbare mannen, Heer, die voorop gaan. Soms zijn we de priesters, Heer, die op de ramshoren blazen, Heer. En soms zijn we de achterhoede, Heer. Heer, maar we hebben allemaal wat gekregen van u, Heer, om u te dienen. Heer, wilt ons daarbij helpen om dat te ontdekken, Heer. En op de plaats te gaan staan, Heer, om u te dienen. Opdat u, Heer, uw gemeente krachtig kunt maken, Heer. En dat we een krachtige gemeente zullen zijn. Heer, en dat, dat er een signaal zal uitgaan, Heer. Een licht zal uitgaan van deze gemeente, Heer. En van Tiel, Heer, om Tiel te bereiken, Heer. Om onze buurman te bereiken, Heer. Om overwinning te krijgen, Heer, in onze persoonlijke omstandigheden. Heer, en we brengen dat zo bij uw troon, Heer. En we danken u, Heer, voor wat u gaat doen. Voor wie u bent. Heer, voor uw zegen, Heer. Glorie voor uw heilige naam. Amen.